Bijzonder welkom, u en jullie hier vergaderd, maar we denken natuurlijk ook aan de luisteraars die op een andere manier met ons verbonden zijn. Met ons meeleven, met ons meelezen dit seizoen. En we hopen met elkaar de komende maanden stil te staan bij die bijzondere figuur uit het Oude Testament. Eigenlijk een grensfiguur, Noach. Een man op de grens van de oude wereld en de nieuwe wereld. Deze eerste keer zullen we wat verkennend bezig zijn in de omgeving waarin we Noach aantreffen, het voorgeslacht van deze man. En we hopen en we bidden op gezegende samenkomsten rondom het geopende woord van God. Ik stel voor dat wij beginnen met samen te zingen van Psalm 78. Psalm 78, vers 1 en vers 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En het tweede, verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. 78, 1 en 2. zullen wij samen bidden. Goedertieren, heren in de hemel, wat mag de dank en ook de stille verwondering ons hart bezetten, als we deze stille plaats ontvangen. Deze plaats waar we gewend zijn samen te komen op gezette tijden, om te horen wat de Geest, dat is wat u zelf zeggen wilt. En zo mogen wij opnieuw bij elkaar zijn, in gedachten, misschien nog even bij een vorig seizoen, de geschiedenissen van Salomo, die bijzondere vorst, vooral omdat hij een spiegel was, van die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven al het schoon van mensen ver te boven gaat. En nu werpen wij een blik in die historiebladen. We zongen daarvan. Dit seizoen, heren, willen we lezen met elkaar in de geschiedenissen van Noach, de prediker van de gerechtigheid, de man die uw stem was in de oude wereld en ook in de wereld na de vloed. En heren, dan blijkt ook uit zijn geschiedenis, voor alles en boven alles, zoals we dat zongen, uw sterke arm en uw grote wonderdaan. En geef ons daar oog voor. Heren, wij zijn mensen die ziende blind zijn van huis uit. Hebben nodig de verlichte ogen van uwentwege. Niet één keer, maar telkens weer. En daarom bidden wij u om een gescherpte blik, om niet te staren op een mens, hoe bijzonder die mens ook was, maar om te zien boven Noach uit op u, die wondere God, uw sterke arm en uw wondere daden. Dan is de tijd van Noach, hoe lang ook in de geschiedenis vergeleden intussen, een spiegel van onze tijd. En dan blijkt u dezelfde te zijn. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Heere, geef ons een gezegend uur met elkaar, bovenal met u. Alles is gereed gemaakt, de Bijbellezing voorbereid, de organist is ingelicht. Hij mag hier zijn en ons helpen in het zingen van de lofzangen van Israël. Maar wat als u er niet bent, heren, om het woord te ontvangen, te bewaren, maar ook om het te ontvouwen. Wees hier genadig tegenwoordig. Werk mild en overvloedig, ook in die stille woonkamer, waar meegeluisterd wordt. En geef dat ook deze Bijbellezing daartoe strekken mag, waartoe u het woord gegeven hebt, namelijk tot meerdere eer van u en tot zaligheid van zondaren. Hoor ons in bidden en danken, uit genade. Alleen in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd verkennen wij deze avond wat het landschap waarin we Noach tegenkomen. En we lezen met elkaar uit Genesis 5, de versen 21 tot en met 32. Genesis 5. Dat is het boek van het geslacht van Adam, zo wordt dat in het eerste vers genoemd. We vallen wat halverwege in. We beginnen te lezen bij de vermelding van Henoch. En waarom, dat zal zo dadelijk ook wel blijken. Genesis 5, ik lees u en jullie vanaf vers 21. En daar luidt het woord van God als volgt. En Henoch leefde 65 jaar, en hij gewon Methuzalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuzalach gewonnen had, 300 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuzalach leefde 187 jaar, en hij gewon Lamech. en Methuselah leefde, nadat hij Lamech had gewonnen, 782 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar, en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggend, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde, nadat hij Noach had gewonnen, 595 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud, en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover. Voor we ons richten op de geboorte van Noach, zingen we nog van Psalm 45, vers 8. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult ge eerlang uw zonen zien vergaderen. We zingen van Psalm 45, het laatste, het achtste vers. Goede vrienden, Noach is een bijzondere figuur. Een bijzondere figuur die opdoemt uit de nevels van de oude wereld. En wie leest door de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis, die ontwaart zodoende in de geestelijke mist en in de geestelijke donkerte van zijn tijd plotseling die zonderlinge man. Noach. Ik noem hem zonderling, omdat hij toch wel wat een eenzame indruk maakt. al is Noach in het beste gezelschap. Het is een bijzonder mens en die bijzondere mens neemt ook een hele bijzondere plaats in. Hij staat in tussen wat Petrus noemt in zijn brief, de oude wereld, de wereld van voor de zondvloed en de wereld van na de zondvloed. En die wereld van na de zondvloed, die kun je moeilijk de nieuwe wereld noemen. Die wereld komt nog. Maar is de wereld van voor de zondvloed de oude wereld, naar het woord van Petrus, we zouden de wereld van na de zondvloed misschien de gezuiverde wereld kunnen noemen. En Noach is als een van de weinigen burger geweest van die twee werelden. De oude wereld en de gezuiverde wereld. En in die oude wereld was Noach een godvrezend man, een echtgenoot, een vader, de stem van God, want diezelfde Petrus noemt hem de prediker der gerechtigheid. Hij was de man die door het geloof de ark toebereidde, zoals u weet, en hij is natuurlijk met name de schakel die het leven in die beide werelden verbond. Ik heb bij mezelf gedacht, je zou Noach de lifeline kunnen noemen. De reddingslijn. Die ene draad tussen het mensdom uit de oude wereld en het mensdom uit de gezuiverde wereld. En Mozes, de schrijver van het Bijbelboek Genesis, Mozes, hij laat ook in de opzet van dat Bijbelboek zien, ja, dat Noach toch wel een hele bijzondere positie inneemt. Want dan moet u weten dat dit Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis, dat een hele bijzondere indeling kent. Kijk, wij zijn natuurlijk vertrouwd met de indeling in hoofdstukken en in verzen. Maar in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel komt dat alles niet voor en is ook het boek Genesis één lange doorlopende tekst geweest. En toch heeft Mozes, de schrijver, heel fijnzinnig aangegeven hoe zijn boek gelezen moet worden. Hij heeft heel fijnzinnig aangegeven hoe dat lange Bijbelboek Genesis ingedeeld zou moeten worden. Dat heeft Mozes gedaan door 10 keer precies hetzelfde zinnetje te noteren. En zodoende heeft hij zijn boek eigenlijk in 10 verdeeld. 10 delen. Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft al de geschiedenissen die hij beschrijft, de geschiedenis van de aartsvaders, van Israël, de schepping. Hij heeft al die geschiedenissen gebundeld in 10 bundels. En dat bewuste zinnetje, waar Mozes zijn boek mee indeelt, dat luidt als volgt. Dit zijn de geboorten van. Dat zinnetje komt 10 keer terug. Dit zijn de geboorten van. Je kunt het ook vertalen als, dit zijn de geschiedenissen van. Ik loop ze heel kort met u na. Maar het begint met, dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde. Dan volgt, dit zijn de geboorten van Noach. Daarna, dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen. En vervolgens, dit zijn de geboorten van Sem, dit zijn de geboorten van Tera, dit zijn de geboorten van Ismaël, zoon van Abraham, dit zijn de geboorten van Isaac, zoon van Abraham, dit zijn de geboorten van Esau, en tenslotte, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Kunt u niet onthouden, hoeft ook niet. Maar tussen de geboorten van de hemel en de aarde, en tussen de geboorten van de zonen van Noach, staat als een bijzonder boekje, de geboorten van Noach. Het boekje dat, zo laat Mozes zien, de schakel is tussen de wereld, de oude wereld, en het nageslacht dat uit zijn kinderen zou voortkomen. Mozes laat heel nadrukkelijk licht vallen op Noach als die schakel, de man door wie de Heere het mensdom en het schepsel in het leven zou behouden. En als Mozes dat zo doet, dan valt er nog iets op. Mozes maakt duidelijk dat hij heel veel gewicht toekent aan de lijn van de geslachten. Het geslacht speelt in het boek Genesis een grote rol. Dat keert terug in dat telkens weer herhaalde woord zaad. Het is zeer bijzonder hoe vaak dat woord zaad in dit Bijbelboek terugkomt. Ook dat moeten we in het achterhoofd houden om de boodschap van Genesis op waarde te kunnen schatten, te kunnen verstaan. Ik volsta met een paar voorbeelden, te beginnen met misschien wel het bekendste voorbeeld, dat hoge woord van God uit Genesis 3. De moederbelofte. Maar de Heere zegt vijandschap te zullen zetten tussen de slang en de vrouw, tussen zijn zaad en haar zaad. En later, als Seth geboren is, dan heeft Eva het over haar zoon Seth als over een ander zaad in plaats van Abel. Een ander zaad. Ja, want je kunt eigenlijk wel zeggen toch dat Eva twee kinderen verloren heeft. Abel heeft ze verloren aan de dood. Hij is vermoord door zijn broer Kain, zoals u weet. Maar in een andere zin is ze Kain ook kwijt, toch? De apostel Johannes schrijft dat hij uit den boze was. En zijn collega Judas zegt dat de weg van Kain de weg van het verderf is geweest. De Heere geeft Eva een andere zaad. De geboorte van Seth is een nieuw begin. En het is blijvend. Immers, Seths nageslacht zal door de vloed heen worden behouden. En Noach, zijn nazaad, moet de ark bouwen. Waarom? De Heere zegt, om zaad levend te houden. Op de ganse aarde. En na de zondvloed richt de Heere zijn verbond op met Noach en zijn zaad na hem. En zo gaat dat door, zo gaat dat door. Dat begrip zaad nageslacht is als een rode draad door dat hele boek van Genesis heen geweven. Kortom, Noachs geschiedenissen vormen een boekje apart. Ik zou bijna willen zeggen, een verhaal apart. Hij staat tussen de geboorten van hemel en aarde en tussen de geboorten van zijn zonen in. Als nazaad van Seth is hij de verbindende schakel met zijn zaad na hem. Zijn zaad dat met hem in een verbond met de Heere wordt betrokken. Noach, hij mocht die ene schakel zijn. Maar heel de wereld verging om het mensdom in het leven te behouden. Trouwens nog breder, om zaad levend te houden op de aarde. We lopen daar nog niet op vooruit, maar wat heeft dat gespannen? Het water als Gods verwoestende hand, waarmee de Heere de goddeloosheid van de oude wereld wegvaagde. En op de golven van Gods toorn, letterlijk en figuurlijk, dobbert Noach zijn acht zielen. De enige. In dat kolkende gericht is Noach de enige met zijn acht zielen. De laatste mens van de oude wereld, de eerste mens van de gezuiverde wereld. De prediker van de gerechtigheid, de gezant van God in de oude wereld van voor de zondvloed en in de gezuiverde wereld van na de zondvloed. We zagen dat Mozes dat bewuste zinnetje 10 keer noteerde. Dit zijn de geboorten van 10 boeken in dat ene boek. Wel, behalve in die 10 uitdrukkingen gebruikt hij die zin eigenlijk nog 1 keer meer. Aan het begin van hoofdstuk 5. Dit is het boek van Adams geslacht, staat daar. Het beschrijft het geslacht van de mens tot op God. En wat zegt het veel, dat Matthäus, de eerste evangelist van het Nieuwe Testament, dat hij zijn evangelie begint met de woorden: dit is het boek van het geslacht van Jezus Christus. Dat is geen toeval toch? Wat is dat wonderlijk, hè? Wie leest in dat boek van het geslacht van Adam en elke keer de moed in de schoenen zakt vanwege dat herhaalde refrein en hij stierf en hij stierf en hij stierf. En van gedachten zou kunnen zijn, nu is het uit, nu is het klaar, de mens versterft. Daar laat de Heere een ander boek schrijven. Dit is het boek van het geslacht van Jezus Christus. En wat een wonder dat dat boek er toch kwam. Daar wilde de Heere Noach voor gebruiken. Het zaad van de vrouw moest er komen. Het zaad van de vrouw, aan Eva beloofd. Dat zaad moest er komen. Anders was alles verloren. Anders waren allen verloren. En daartoe gaat de Heere die wonderlijke weg. Met die wonderlijke man. Zijn kind. Zijn knecht. Noach. Zwalkend in de ark over de wateren van de dood. Is hij de drager van het zaad. Het zaad. Van Seth, van Adam. Maar ten diepste het zaad. Van de vrouw. Christus. Maar zover is het nog niet. Vanavond houden wij ons maar op bij de wieg van Noach. En we laten eerst kort ons oog gaan over zijn voorgeslacht. We zagen al, we zeiden al dat Noach een nakomeling is van Seth. We komen Noach immers tegen in Genesis 5, het boek van Adams geslacht, het nageslacht van Seth. Hij stamt dus niet uit dat andere geslacht, dat van Kain. Zijn register vindt u in Genesis 4. En wat treft, toch wel, dat is dat die geslachtslijn van Kain heel veel overeenkomsten laat zien met die van Seth. Misschien wist u dat al. Maar Kain krijgt een kind en hij noemt dat kind Henoch. Net als Seth. Ook komen we in beide geslachtslijst Lamech tegen. Niettemin vallen die overeenkomsten in het niet bij de verschillen. Het zegt iets niet waar dat het geslachtsregister van Kain begint en eindigt met een moord. De beschrijving van Kains geslacht wordt omsloten door twee moorddossiers. Terwijl het eerste wat we lezen in de geslachtslijn van Seth, dat is dat men de naam des Heren begon aan te roepen. Hoofdstuk 4, vers 26. Een heel verschil. Dat betekent overigens niet dat het de nakomelingen van Kain niet voor de wind is gegaan op de aarde. Ik ga dat allemaal niet ophalen, u leest dat zelf nog maar eens terug, Genesis 4... Maar de nakomelingen van Kain, dat zijn wel de mannen die steden bouwen. Dat zijn wel de mannen die zich weten te settelen als veeboer. Dat zijn wel de mannen die de muziekcultuur van de grond hebben getild. En dat zijn wel de mannen die heel innovatief waren als het gaat over metalen. Op zichzelf helemaal geen verkeerde dingen natuurlijk. En het zou best wel kunnen zijn dat Noach daar nog dankbaar gebruik van heeft gemaakt toen hij de ark bouwde. Maar verder. Kijk, je zou kunnen denken als je die opsomming zo leest. Die zonen van Kain hebben dit gedaan en dat gedaan en zus bereikt en dat behaald. Dan zou je kunnen denken, ja, daar is toch eigenlijk niks mis mee. Wat is daar, is dat alles? Ja, maar de Heere kwam in hun leven niet voor. En behalve dat, wat maakt het een mens hoogmoedig, niet waar? Wat kunnen wij niet aan? Wij kunnen dit en we kunnen dat. We hebben dat gepresteerd. En vooral, ze waren hoe langer hoe meer bezig met het leven hier op deze aarde, die oude wereld. Ze waren alleen daarmee bezig. Al geef ik meteen toe dat het een hele ontdekking is. dat de Bijbel ons de nazaten van Kaïn niet schetst als criminelen. Nee, het merendeel van de nazaten van Kaïn heeft een heel behoorlijk, fatsoenlijk bestaan opgebouwd. Wij zouden vandaag de dag misschien wel zeggen van die jongens van Kaïn, dat zijn geslaagde lieden, harde werkers. Mensen die wat presteren, succesvolle ondernemers, zijn voorbeelden eigenlijk. Rolmodellen. Zo kunnen goddelozen er ook uitzien. En Mozes begint aan een nieuw boek. Hij beschrijft kortweg dat nageslacht van Kaïn en dan zet hij een punt. En dan richt hij zijn blik naar de toekomst. En die toekomst die opent zich in de lijn van Seth. De lijn van Kaïn tekent de weg uit de gemeenschap van God. En die van Seth tekent de weg van de herstelde gemeenschap met God. Alleen, dat neemt niet weg dat wij moeten bedenken, en dat zal ik nog wel eens herhalen dit seizoen. Dat neemt niet weg dat wij moeten bedenken dat ook dit geslacht een geslacht is van zondaren. God maakte de mens, zo begint Genesis 5 vers 1. God maakte de mens naar de gelijkenis van God. Adam is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de Heere. En dan zegt vers 3. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. Nu zijn er uitleggers die willen dat positief verstaan. En die zeggen, zie je wel, ondanks de zondeval is het nageslacht van Adam toch geschapen naar het beeld van God. En daar zit natuurlijk iets waars in. Hoe aangetast en gehavend en ten dele dat beeld ook is. Toch denk ik niet dat Mozes dat bedoelt. Adam was geschapen naar het beeld van God. Met alles wat dat betekent. En zijn kinderen vertonen zijn gelijkenis. Het zijn zondaren. Calvijn zegt, daarbij moet gedacht worden aan het bederf en de zondige aard die hij zelf, Adam, door de val op zich gehaald heeft en waar alle nakomelingen in deelden. Ook al gaat het dan over Seth. Ook als het gaat over Seth. En daarom zegt de reformator verder, is Seth naar het vlees als een zondaar geboren, doch daarna is hij door de genade van de geest vernieuwd. Om daar de conclusie aan te verbinden, dat als dat het droevige voorbeeld is van een heilige aartsvader, ons dat dubbele stof geeft om onze ellende te betreuren. Ons oog blijft een moment hangen. Die ene voorouder van Noach, in de lijn van Seth dus, en dat is Henoch. De overgrootvader van Noach. De Bijbel, de apostel Judas, noemt hem de zevende van Adam. Dat zegt ook weer iets, hè? De zevende van Adam. De volle maat, Gods maat. Henoch. En aan zijn naam wordt niet dat dodelijke refrein verbonden. En hij stierf. Nee, die zevende van Adam, dat is de man, op Gods tijd zo gezegd, in wiens leven de Heere die dodelijke cadans doorbreekt. Alsof de Heere duidelijk wil maken, en toch heeft de dood niet het laatste woord. De zevende nakomeling van onze gevallen stammenouder hoeft niet te sterven. Henoch, hij wandelde met God. En dat valt op, hè? Dat zegt Mozes 2 keer. Hij herhaalt niks, maar dat wel. Henoch wandelde met God. Kennelijk vraagt dat alle aandacht. Henoch wandelde met God. En dat woord wandelde, dat is nou precies hetzelfde woord als van de Heere zelf geschreven staat. Als Mozes optekent dat hij wandelde in de hof. De Heere trekt samen met Henoch op. Opmerkelijk. We horen wel vaker in de Bijbel dat iemand wandelt voor God. We horen niet zo heel dikwijls dat iemand wandelt met God. Dat houdt natuurlijk een bepaalde intimiteit in. Wandelen met God. Met wie wandelen wij? Met onze gelijken, niet waar? Met onze dierbaren? Mensen met wie we vertrouwd zijn? Een vriend? Henoch wandelt met God. Maaksel wandelt met zijn maker. Maar Henoch is toch ook een Adamiet? Jawel. Hoe kan dat dan? Amos geeft het antwoord. Amos de profeet zegt, zullen 2 tezamen wandelen, tenzij ze bijeen gekomen zijn. Henoch en de Heere zijn bijeengekomen, waarbij het initiatief van de Heere is uitgegaan. Dat kan niet anders. En de Heere heeft gezegd, Henoch, kom. Wij gaan samen op. Hij trok en Henoch mocht hem nalopen. Hij wandelde met God. Dat is de taal van de overgave, hè? Van de rust, van de overgave aan de Heere. Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Dat was het geheim van het leven van Henoch. En hoe zal de vertrouwelijkheid van het gebed bijvoorbeeld ook in zijn leven opgebloeid zijn, nietwaar? Voor alles en met alles ging Henoch bij de Heere te raden. Het is de gang van de verborgen omgang. Gods verborgen omgang. Die zielen vinden waar zijn vrees in woont. Wat zal de Heere hem onderwezen hebben? Ik moest zelf denken aan een vader die een stukje wandelt met misschien zijn kleine jongen. En hij wijst hem op dit, hij wijst hem op dat. Heb je dat gezien? Weet je wat dat is? En zo wandelt Henoch met God. En zijn God onderrichtte hem, zegt de Bijbel. Ergens anders. Noach gaat als aan de hand van de Heer. Henoch gaat als aan de hand van de Heer. Hij wandelt met God. Ze gaan dezelfde kant op. Dat is misschien wel het grootste verschil met een mens zonder God. Paulus zou zeggen, die wandelt anders. Want velen wandelen anders, zo schrijft hij aan de Filippenzen, van wie ik u dikmaals gezegd heb en ook nu wenend zeg, Paulus zegt het met tranen in zijn ogen, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker buik? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande die aardse dingen bedenken. Anders wandelen. Henoch kwam ze tegen. Hij kwam ze tegen. Die niet met God wandelde, maar anders. Maar hij loopt niet mee met de rest. Hij wandelt met God. Natuurlijk. Henoch is de enige godvrezende niet. Er zijn meer godvrezenden geweest in zijn geslacht. Toch viel hij kennelijk op. Calvijn zegt, die man die moet van een zeldzame vroomheid zijn geweest. Van een bijna enige vroomheid. De apostel Judas, ik noemde hem al, hij getuigt ook nader over Henoch, hè. En uit de woorden van de apostel Judas blijkt dat Henochs wandel is niet onopgemerkt gebleven. Integendeel. Het blijkt dat die man die wandelde met God ook een heel scherp oog had voor mensen zonder God. En niet alleen een scherp oog had voor die mensen zonder God, maar hij had ook een boodschap voor die mensen zonder God. Henoch heeft geprofeteerd. Zie. De Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddeloos gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Henoch, hij profeteert en hij protesteert tegen alle goddeloosheid. Zeer nadrukkelijk. En hij sprak met klem de goddeloosheid tegen. Zo sprak die eenzame profeet in de oude wereld, Henoch. Misschien is het wel de oudste profetie die we in de Bijbel hebben. Zie, de Heere is gekomen. Het is alsof we Psalm 98 horen. Hè? Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Henoch ziet met zijn profetische oog al voor zich hoe de Heere komt. Hoe hij zijn hemelse woning verlaat om gericht te houden. Hoe hij verschijnt, die allerhoogste majesteit die het gericht aan Christus heeft overgegeven. Geflankeerd door zijn duizenden heiligen. Henoch zal bedoeld hebben zijn duizenden engelen. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Door het geloof, zegt Hebreeën 11, is hij weggenomen geweest. Opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat God hem weggenomen had. Beste ruil. Henoch. Hij behaagde God, zegt Hebreeën 11. Hij is niet oud geworden. Ja, 365 jaar kun je zeggen, dat is toch een hele leeftijd. Nou, dat is betrekkelijk jong, hè. Zijn vader was 962. En zijn eigen zoon was 969. Methusalem. In Engeland is dat de beschermheilige van de geriaters. Grappig genoeg. Maar lengte van jaren is dus niet bepaald de hoogste zegen in die tijd. De Heere neemt Henoch weg. En hij is nog jong. Hij was een soort Elia. Een soort Elia van de oude wereld. En wat voor u en voor mij vooral van belang is, dat is dat de vriendschap met God, ziet u het, doet de vloek van de dood er niet. Dat is de prediking die van het leven van Henoch uitgaat. Hij wandelt met God en de dood krijgt geen vat op hem. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Je kunt ook lezen, en hoe vertroostend is dat? Je kunt ook lezen, en hij was niet meer hier. Er zit soms heel veel verschil in een enkel woord, hè? Hij was niet meer hier. Maar hij had een beter vaderland beërfd. Een enkel woord maakt soms zoveel verschil. Een wereldsmens kan wel eens zeggen, nou, hij is er geweest. Maar een christen mag het laatste woordje weglaten. Hij is er. Henoch, hij was niet meer hier. Maar de Heere had hem liever bij zich. Hij nam Henoch weg. Hij nam hem op. Hij wilde Henoch bij zich hebben. Maar dat is een bemoediging geweest. Wat dacht u? Voor al die vromen in die buitengewoon duistere tijd van Henoch. Wat een bemoediging. Dat na de dood het leven hen bereid was. Zijn wegneming, zegt Calvijn, was voor hen een spiegel van de zalige opstanding. Mooi hè? Zijn wegneming was een spiegel van de zalige opstanding. Henoch, die een pelgrim was op die gevloekte aarde, beërft dat betere vaderland. En ik denk dat opa Methusalem. Dat doen opa's toch? Dat hij zijn kleinzoon Noach ervan verteld heeft. Van zijn eigen vader Henoch. Hoe zijn vader leefde. Hoe zijn vader wandelde. Hoe zijn vader sprak. En hoe zijn vader is weggenomen. Henoch kwijnde in die oude wereld toch een beetje weg, hè? Hij was er niet thuis, maar die heimwee hebben komen thuis. soms nog heel jong, zoals in het geval van Henoch. Ik kom nog even terug op het woord van Paulus aan de Filippenzen. Maar onze wandel, hij heeft eerst gezegd, hè, vele wandelen anders en ik kan er maar tranen over laten. En dan zegt hij, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten. Namelijk Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen straks. Maar wat schittert hier die parel in die oude wereld? Wat schittert hier genade? En dat is in de wereld na de vloed niks anders. Hoe donker het ook is, hoe donker het misschien ook wordt, kan zijn, de Heere doet zijn grote daden. Toen en nu. Het bracht me in herinnering. Een heel aantal jaren geleden kwam ik ergens een consistorie binnen en ik begroette een ouderling die in die week daaraan voorafgaande bij het graf van zijn dochter had gestaan. Jonge moeder. Aangrijpend. Ik condoleerde de man met het verlies van zijn dochter. En hij keek me even aan en hij zei, u spreekt van verlies. Maar stel dat u met uw gezin aan het dek staat van een zinkend schip. En er komt een helikopter. Hij kan er eentje meenemen. Hij tilt een kind van u van het dek af. En een kind verloren. Natuurlijk was de man verscheurd van binnen. Maar dat was de taal van de levende hoop, nietwaar? God nam de jongen Henoch weg. We zullen de komende maanden nog een en andermaal de vergelijking maken tussen de tijd van toen en de tijd van nu. We vragen nu alleen maar aan elkaar, wandelen wij intussen met God? Soms als je deze dingen bestudeert, dan kun je een beetje bang worden van hoe zeer de wereld van toen lijkt op de wereld van nu. En wat is daarin nu het belangrijkste? Dat we alle zeilen bijzetten om die oude, zuchtende, krakende wereld in stand te houden. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Het eerste is denk ik dat wij wandelen moeten met God. Want aan een einde als dat van Henoch, gaat een wandel als die van Henoch vooraf. We haasten ons. Lamech, de vader van Noach, lijkt van dezelfde geest te zijn als zijn opa Henoch. Als Lamech zijn kleine jongen in zijn armen houdt, Noach dus, dan zegt hij, deze zal ons troosten. U leest dat in vers 29. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. U merkt, Noachs vader, kleinzoon van Henoch, hij tilt zwaar aan de vloek vanwege de zonde. En toch is hij niet ongetroost, hè? Zo meer over hem. Maar wat verschilt hij veel van zijn naamgenoot in de lijn van Kain? Lamech, de nazaat van Kain, is de man van de onverzoendelijkheid, de man van de wraak, van het bloedvergieten, de man van het moorddossier. Hij was trouwens ook de eerste in de Bijbel die twee vrouwen had. Lamech, de nazaat van Kain. Deze Lamech, in de lijn van Henoch, hij zal geweten hebben van de bravoure van de mensen in de lijn van Kain. Hij zal geweten hebben van hun optimisme, vanwege alles wat ze bereikt hadden hier op de aarde. Maar hij kan in de feestvreugde niet delen. Lamech zit met de vloek. Met smarten. Hij beleeft zijn tijd zo anders. En waar Lamech zijn naamgenoot in de lijn van Kain eenvoudigweg over de dood heen danst, het kan niet op. Maakt de Lamech in de lijn van Seth, de vader van Noach, dat helemaal niet mee. Hij tilt zwaar aan het bestaan zoals het geworden is door eigen schuld. Hij kent, mag ik het zo zeggen, Lamech kent het stuk van de ellende en hij kent het goed ook. Ik kom zo bij hem terug, nog even. Maar je bedenkt natuurlijk wel, al lezende en denkende en overdenkende, wat een zegen is een godvrezend voorgeslacht. Noach, daar komen we nog wel achter. Hij lijkt zo op zijn overgrootvader Henoch. Ook van Noach zullen we lezen later, dat hij wandelde met God. Zijn geschiedenis begint ermee, hè? Als dat zinnetje komt, weet u het nog? Waarmee Mozes een nieuw boekje begint. Dat begint Mozes dat boekje overheen nog met de mededeling. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Dat is het eerste zinnetje uit het boek van Noach. Het nieuwe boek. Over Noach opent Mozes met een typering die hem verbindt met zijn godvrezende voorgeslacht. En nog eens, we zien heel veel van Henoch in hem terug. En dat stelt ons voor twee vragen. Allereerst, wat gaf de Heere u en mij in ons voorgeslacht? En vervolgens, en misschien is dat dringender. Wat laten wij nu na aan hen die na ons komen? Als u ze hebben mag, wat zullen uw kleinkinderen of achterkleinkinderen vooral in het geheugen dragen als het gaat over u en mij? Hij, zij wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg, weliswaar door de dood heen. Noach, hij ziet het levenslicht in die oude wereld. Wij zouden denk ik gezegd hebben, maar ik zal er verder nu niet over uitweiden, we moeten de klok ook in de gaten houden, maar we zouden hebben gezegd, wat wordt die jongen in een tijd geboren? Wat een tijd, hè? Want, hoe je het ook bent of keert, maar Noach wordt geboren op een aarde die zucht onder de vloek. Lamech noemt zijn zoon Noach. Dat betekent overigens rust. Zijn naam betekent rust. En dat is een belijdenis. Lamech, hij is net vader geworden. Een godvrezende man. Leidt aan zijn tijd, leidt vooral aan die vloek vanwege de zonde. Maar in de naamgeving van zijn jongen spreekt hij zijn hart uit. Rust. Hoe kan dat, hè? In die wereld die op het punt staat te verdrinken. Rust in God. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Een belijdenis. Zijn woorden herinneren natuurlijk aan de woorden van God zelf, uit Genesis 3. Als de Heere de aarde vervloekt omwille van de gevallen mens. Maar dit kind is zijn troost. Deze zal ons troosten over het werk, ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Hoe dan? Hoe zal Noach dan troosten? Als je daar 8 commentaar aan over leest, dan lees je 7 keer hetzelfde. Namelijk dat Noach tot troost is geweest, omdat hij de eerste wijnboer werd. Ik geloof er niks van. De gedachte is dan, de aarde onder de vloek bracht dan toch nog iets voort tot vreugde. U gelooft toch met mij ook niet dat de Heilige Geest Lamech deze belijdenis op de lippen legt vanwege de troost uit de fles. Nee, hij geeft Lamech zicht op de plannen van God. In die oude wereld. Lamech mag iets zien van wat God zal doen in en door het leven van deze jongen. Het zegt toch wel iets dat het woord smart dat Lamech in de mond neemt, dat komt in de Bijbel verder nergens meer voor, behalve in dat bewuste woord uit Genesis 3 waar de Heere de aarde vervloekt. Als de Heere zegt, met smart zal de vrouw die kinderen baren en met smart zal de mens van de aarde leven, Genesis 3, 16 en 17. Als de Heere dus met andere woorden zegt, zowel het ontstaan van het menselijk leven als zijn bestaan zal door de smart zijn gekenmerkt. En Lamech weegt dat en hij zucht eronder, hij wordt die smart gewaar, maar er gloort hoop. En daarin zal Noach troost betekenen. Dat zal toch ongetwijfeld zien op het behoud van mens en schepsel straks door het oordeel heen. Maar meer nog, Noach is een teken daarvan voor Lamech, dat God iets aan die smart gaat doen. Nee, dat God alles aan die smart gaat doen. Door middel van Noach stelt de Heere het zaad van de vrouw Christus veilig. En daarom is Lamech een man met verwachting. Deze zal ons troosten. Hij heeft grote verwachting van God. Door die onmogelijkheden heen, God heeft een weg van verlossing uitgedacht. En dat ligt op in deze jongen, die de vloed van de toorn van God zal overleven. Terwijl niets in zijn tijd of omstandigheden Lamech reden geeft voor optimisme. Terwijl de oude wereld dreigt weg te zinken in de dood, geeft God een kind dat hoop betekent. Ik heb gedacht, Lamech zingt eigenlijk een soort adventslied. Deze zal ons troosten. God gaat er wat aan doen. En dit kind van de hoop ontsluit de Heere de weg naar het kind van de hoop straks. Christus. Het is net alsof Mozes een stille wenk geeft. Hè? In dit geslachtsregister wordt telkens alleen de oudste zoon genoemd. Behalve bij Noach. Bij Noach klinken de namen van alle drie zijn jongens, in het laatste vers. En hij gewon Sem, Gam en Javet. Alsof Mozes wil benadrukken, zijn hele gezin is veiliggesteld. Alsof Mozes wil benadrukken, door dat oordeel heen straks, houdt God een geheel mensdom in het leven. Een groot nageslacht zal uit Noach voortkomen. Het zaad zal uit Noach voortkomen. Calvijn merkte op, ondanks dat Noach wist van de ondergang van het menselijk geslacht, weerhield dat hem er niet van om naar de kinderzegen te verlangen. Die jongens waren nog niet geboren, toen Noach al wist van de vloed. Wonderlijk, hè? Je hoort wel eens mensen redeneren vandaag de dag, ja, de wereld, het gaat slecht met deze wereld, wie zal het ontkennen? We zien maar af van kinderen, zo, zegt men dat dan. Noach niet. Want ja, die kinderen waren niet bestemd voor deze wereld. Noach, zijn hele gezin zal worden behouden. En er komt groot nageslacht uit voort. Het zaad komt eruit voort. We eindigen. Voor vanavond. En we bedenken dat de God van Noach leeft. Ook in een tijd als de onze, die misschien zoveel op de tijd van Noach lijkt. Tenminste, dat is wel het woord van onze goede meester. Die laatste dagen zijn een spiegel, een weerspiegeling van de dagen van Noach. En hij voorziet in troost, zelfs in de enige troost, in een wereld onder de vloek. Want de God van Noach, hij schonk het kind van de hoop. Meer dan Noach verschaft Christus rust. De rust. Welk leed je ook treft. En welke rampen er misschien nog over deze zuchtende wereld gaan. Tot zover. Wij gaan samen zingen terwijl er ook gecollecteerd zal worden. Van Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Dat was de troost die oplegde in de geboorte van Noach voor Lamech. En we zingen ook vers 6. Psalm 32, vers 4 en 6. Zullen we danken en bidden. Oprecht van hart en van wandel. Zo ging Henoch. En in de lijn van de geslachten, Heere, zegende u zijn getuigenis ook in die zin dat die achter kleinzoon ook wandelde met u. Oprecht van hart en wandel niet uit en van zichzelf, maar het geheim daarvan, dat bent u zelf. Ze wandelde met u. En dan bent u het, Heere, die onderwijst van de weg die gegaan mag worden. En dan zult u wijzen de weg die we zullen wandelen. En we bidden van u. Heere, zegen uw woord en laat het heilig aanstekelijk zijn. En in ons ontsteken, voor het eerst of opnieuw, die heilige liefde, om met u te gaan, getrokken, u na te lopen. En ook in deze dagen die zoveel weg hebben van de tijd van toen, goedsmoeds wezen, getroost, zoals Lamech getroost werd, in de geboorte van die jongen, waarin hij zien mocht hoe u een weg ging van verlossing dwars door het oordeel. Dat we zo zullen zien op hem, de trooster, uw lieve zoon, en wie dat heil volmaakt is. Heere, geef ons getrouwheid, ook in deze laatste dagen, in het wandelen met u, maar ook zoals Henoch, zoals Noach, in de betuigen van uw gerechtigheid. En wilt u zo in het midden van de jaren, dat zult u immers, uw werk in het leven behouden. Heere, wil het ook machtig uitbreiden, ter ere van uw naam, tot zaligheid van zondaren. Gaat u met ons naar onze huizen, wees en blijf een God van nabij. Ook in alle moeiten die daar zijn kunnen, Heere, verlicht ons door de sterkte van uw woord. Dat we ondervinden dat het is wat het is. Een kracht van u tot zaligheid. Heere, u weet wat u er nodig heeft op de plaats waar u riep en stelde en zendt. Wat u ons onthoudt, onthoudt ons u niet. En geef ons zo ons leven in uw dienst te besteden. Heere, doe ons uitzien naar de zondag. Zegen in de voorbereiding op de woordbediening. En wil als de overste herder, wilt u zich als de overste herder genadig, mild en overvloedig inlaten. Ook met dit deel van uw kudde. Dat bidden we dankende. In de naam van uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden, om uw barmhartigheden, die vele zijn. Amen. Van harte wel thuis, en we hopen tot een volgende keer.